Daniël hoofdstuk 1 opzoeken en dan ga ik dat gedeelte eerst lezen. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. We gaan het samen bekijken. En het boek Daniël is enerzijds een geschiedenisboek, anderzijds ook een profetisch boek met vier visioenen die spreken over de ondergang van de grote wereldrijken en de komst van het koninkrijk van God. Het is ook vooral een, mag ik zeggen, praktisch boek voor het persoonlijk geestelijk leven waar je veel aan kunt hebben. Met andere woorden, het boek Daniël is een boek om ons een hart onder de riem te steken. Daniël werd geboren in Jeruzalem, 630, 625 voor Christus, en zo'n 550 jaar later zou de Heer Jezus Daniël een profeet noemen. Dus hij was een profeet. En wat zien we in vers 3? Dat hij van koninklijke afkomst was. En hij moet als jonge man in Israël al een heel aantal positieve mensen om zich heen hebben gehad. Waaronder de grote profeet Jeremia. En hiermee werd er een stevig geestelijk geloofsfundament gelegd voor Daniël, dat hem later in dat verschrikkelijke wereldrijk Babel heel goed van pas zou komen. En dit laat mij zien hoe belangrijk het is om ook vandaag de juist geïnspireerde geestelijke christenen om je heen te verzamelen. Dat is zo enorm waardevol. Ik moest even denken aan Spreuken 13, vers 20. Wie met wijze omgaat, zal wijs worden. Maar de andere kant staat er ook. Wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan. En ik denk dat we allemaal op dit vlak wel een getuigenis hebben. Vanaf mijn bekering leerde ik eigenlijk vanaf het eerste begin christenen kennen die op mij een stimulerende en ook een aanmoedigende effect hadden. En wat vooral belangrijk was, dat ik altijd bij die mensen terecht kon. En met hen heb ik me altijd graag omringd. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer zelf deze mensen, deze christenen, op mijn weg geplaatst heeft. En 4 jaar nadat we tot geloof waren gekomen, werden we reeds voltijds zendeling. Dat was bij de EZIN, de Evangelische Zending in Nederland. We hebben in Helmond door de genade van de Heer een gemeente mogen stichten. Daarna zijn we ook nog in Venray werkzaam geweest. En in Nederland had ik ook regelmatig contact met fijne gelovigen. En ja, het gaat er niet om of je echt bekend bent als christen, in de zin dat je bekende Nederlander bent. Maar in het allerbegin hadden we al contact met broeder Kit Senior, met Feike de Velde, met Jacob Klein-Haneveld en vele anderen. Ook met broeder Doornbos, die ons enorm geholpen hebben in het evangelisatiewerk. En in België natuurlijk ook met iemand die u allemaal kent, Johan Lucassen. Maar last but not least ook u. Ook door u zijn wij mede positief gevormd. En ook degene waar ik op dit moment mee samenwerk, dat heeft ook weer die positieve invloed in mijn leven. En ik ben ervan overtuigd dat God ons bij elkaar gebracht heeft en dat Hij dat allemaal geleid heeft. En weet u, goede vrienden zie je niet omdat ze achter je staan. Allemaal fijne, betrouwbare broeders en zusters die inspiratie opdeden in hun volhardende, enthousiaste relatie met de Heer Jezus. En die door het geloof eigenlijk steeds alles van God verwachten. En dat geeft zo'n gezegende energie. Want wat gebeurt er? Je neemt hun positieve instelling over en dat draag je dan weer, bewust of onbewust, over aan anderen uit jouw omgeving. En dat is ook de bedoeling. Want de omgeving waarin wij leven is een hele belangrijke factor. omdat vorming en ontwikkeling nooit mogen worden afgeremd in het leven van een christen. We moeten niet negatief geïnspireerd worden, dat moeten we niet toelaten, want wij moeten eigenlijk de persoon zijn die geestelijk besmettelijk is. En dat zie je heel duidelijk bij Daniël en zijn vrienden. En dan kijken we in vers 2. Zoals jullie weten, werd het volk van God door een negatieve geloofsbeleving voor 70 jaar in ballingschap geleid naar Babel, het oude land. Je zou kunnen zeggen het gebied van het rijk van de duisternis, waarin Genesis hoofdstuk 11 al over gesproken wordt. En dat was de plaats waar vroeger de toren van Babel werd gebouwd. En daar waren die Babyloniërs, inclusief hun afgoden, al enorm hoogmoedig geworden. Maar God zorgde voor een taalverwarring. En Babel betekent eigenlijk letterlijk verwarring. We zien ook vandaag de verwardheid toenemen. Maar ook mensen die plotseling hele rare ideeën kunnen krijgen, die totaal niet meer stroken met onze ethiek en ook niet met het normale verstand. In de tijd van Daniël was koning Nebukadnezar koning over dat eerste grote wereldrijk. Het was een macht, een hele grote macht van verdrukking. Mensen waren niet vrij. Babel was vooral een, zou je kunnen zeggen, een godsdienstige dwaling. En door die godsdienstige dwaling had je ook een hele lage ethische moraal, vooral op zedelijk vlak. Zoals we dat ook vandaag in toenemende mate zien in onze maatschappij. Het is allemaal heel actueel. Maar weet u, God had een plan. Hij wilde met enkele van zijn jonge, trouwe en ook adellijke dienaars, Daniël dus en zijn drie vrienden, zijn heilige naam en zijn waar karakter in deze duivelse omgeving bekend te maken. En dan zien we in vers 4 dat Daniël en zijn drie vrienden moesten aan zeer strenge eisen voldoen aan het hof van deze heidense koning om hem te dienen. 3 jaar lang moesten deze tieners, het waren nog tieners, heropgevoed worden. En het was zeker geen stageplaats zoals we dat vandaag kennen. Het was meer een ordinaire gijzeling wat daar gebeurde. En omdat ze nog zo jong waren, waarschijnlijk tussen de 14 en de 17 jaar, dacht Nebukadnezar hen eens eventjes gemakkelijk naar zijn hand te kunnen zetten. Maar dat zou zwaar tegenvallen. Want hij dacht dat ze na een tijdje hun eigen godsdienst wel zouden opgeven. Maar daar vergiste hij zich grondig in. Hij had geen enkel idee wie hij in huis gehaald had. Verder moesten ze knap van uiterlijk zijn en ook een hoge intelligentie bezitten. In vers 5 tot 7 zien we dat Nebukadnezar zelf het menu voor deze jonge mannen samenstelt. Hij hield natuurlijk geen enkele rekening met de Joodse spijswetten uit het boek Leviticus. Dan is de vraag, waaruit bestond dat voedsel dan? Nou, uit heidens offervlees, ook varkensvlees, plengofferwijn. Dat vlees werd dus eerst, voordat het genuttigd werd, aan de afgoden opgedragen en dan met die wijn zo besprenkeld. Alle herinneringen aan het verleden van deze godvruchtige mannen. Mag ik zeggen, deze geestelijke toppers moesten worden uitgewist. Vooral hun godsdienstige en ook hun culturele identiteit. Ook wel best actueel vandaag. Zij werden, als ik het zo mag zeggen, gebabyloniseerd. Gebabyloniseerd met indoctrinatie. Deze jonge mannen werden onder dwang gehersenspoeld om hun heidense vreselijke opvattingen over te nemen. En voor een Jood was dit een compleet drama. Verschrikkelijk. Een soort, ja, verkeerd inburgingsprogramma. Hoe gemakkelijk zouden Daniël en zijn vrienden deze religie gewoon geveinsd hebben kunnen hebben. En s'avonds gewoon stiekem richting Jeruzalem bidden. Nou, dat zou heel laf geweest zijn. Maar het geestelijke karakter van deze vier jonge mannen was zo hoogstaand dat Nebukadnezar absoluut niet in staat was om dit te veranderen. Zelfs niet als hun leven op het spel gezet zou worden. Denk bijvoorbeeld eens aan het niet willen buigen van de drie vrienden van Daniël voor het afgodsbeeld wat koning Nebukadnezar had laten maken in hoofdstuk 3. Of Daniël in de leeuwenkuil waar hij in terecht gekomen was, omdat hij richting Jeruzalem gebeden had, open en bloot. Omdat hij ondanks het verbod gewoon gebeden had tot zijn God en bleef bidden. En zo bleven deze vier jonge mannen geestelijk uitblinken onder alle en in de meest extreme omstandigheden. Dat is een geweldig, vastberaden en ook een overwinnend geloofsleven wat we hier in Daniël 1 zien. Vaak zijn het andere gedeeltes uit Daniël waar meer aandacht voor is, een beetje ook spectaculair. Maar hier wordt de basis gelegd. En ik lees vers 8 nog heel eventjes. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Dit is voor mij, beste vrienden, het sleutelvers van het hele boek Daniël. Dit is het fundament voor al zijn latere overwinningen. Want hier zien we de moedige Daniël. En wat lezen we? Daniël nam zich voor. En daar bleef hij aan vasthouden wat hij zich had voorgenomen. Met zo'n ingesteldheid, daar begint het mee. En dat is en blijft eigenlijk de basis van ons christenleven. En de Heer zegent zo'n houding geweldig. En dat geldt uiteraard ook voor mensen die nog niet zo lang christen zijn. En dan zien we regelmatig dat er na een tijdje een moeilijkheid op hun weg komt, wat dan consequenties heeft. En dan komt het erop aan. De beslissing die zij dan nemen, de juiste beslissing, is cruciaal. Zullen ze de juiste keuze maken? Hebben ze de moed om Gods beslissing te durven nemen? Want dan zullen de pas bekeerden ook vruchtbaar staande blijven op een sterke geloofsbasis, op een stevig fundament, op een vast wilbesluit, om er zich aan vast te houden en ook nooit op te geven. En het vasthouden van het woord van God was een heilig voornemen om in het goddeloze Babel hun Bijbelse levensstijl in hand te houden. Wat het ook zou kosten. Wat een opmerkelijke mentaliteit zien we hier. Dit had grote gevolgen voor Daniëls eigen leven. Maar had ook grote gevolgen voor anderen in zijn omgeving. Is een dergelijke mentaliteit vandaag nog bij mij aanwezig en bij u? en de miljoenen christenen die op dit moment vervolgd worden in de wereld. Daniël, die als woordvoerder optrad, had eigenlijk een relatie opgebouwd met het hoofd van die huishouding, zeg maar, en vraagt dan vriendelijk aan de leider of zij deze koninklijke, afgodische gerechten niet hoefde te nuttigen. Want zij wilde zich er niet aan verdoezelen, of bezoedelen moet ik zeggen. En dan zien we in vers 9 en 10, voor deze houding schenkt God aan Daniël gunst en barmhartigheid. Hier legt hij de basis voor al zijn latere overwinningen. Dit vaste besluit in vers 8 was de sleutel voor zijn hele leven. Wij kunnen wel eens gemakkelijk zeggen dat we meer van God zouden willen. Maar zijn we dan ook bereid, als dat iets kost, om dan toch verder te gaan? Of willen we alleen voor Jezus leven als het misschien wat minder kost? Dat zijn beslissingen die we zelf moeten nemen. Maar de Heilige Geest zal hem daarbij helpen. Want hij deed wat hij zich had voorgenomen. Het niet willen eten van dit heidense voedsel bracht namelijk groot gevaar met zich mee. Hoe zou het nu afgelopen zijn als Daniël hier nu meteen water bij de wijn had gedaan? Waarschijnlijk hadden wij dan nooit van Daniël gehoord en had God hem niet verder kunnen gebruiken. Wat wij hier bij Daniël en zijn drie vrienden zien, zijn drie dingen. 1. Hij nam zich voor. 2. Hij voerde het uit. En 3. Hij hield het vol. Het voorstel in vers 11 tot 13 om 10 dagen alleen maar moesgroente te eten en water te drinken werd ingewilligd. Ik drink ook nog wel eens een glaasje bio-groentesap. Maar als ik dat nu elke dag zou nemen, en dat zou dan de enige maaltijd zijn, ja, zou alleen groente en water vandaag ook werkelijk voldoende zijn, dus om gezond te leven en er goed uit te zien? Of was dit een wonder van God? Mede, denk ik. Het hoofd van de huishouding had maar één bezwaar tegen dat voorstel van Daniël. Wat als zij er na 10 dagen slechter zouden uitzien dan de rest? Ja, dan zou het hoofd van de huishouding wel eens misschien letterlijk zijn hoofd kwijt kunnen raken. En dan antwoordt Daniël heel wijs. Dan zegt hij, vergelijk ons nu maar met degene die wel van dat koninklijk voedsel gegeten hebben. En wat voor een vertrouwen had die verantwoordelijke van de huishouding in Daniël? Hij durfde daarvoor zijn leven in de waagschaal te stellen. En dankzij de Heer is deze kamerdienaar welwillend. Daniël had namelijk in de loop der tijd zijn vertrouwen gewonnen. Ik heb dat eens een keer mee mogen maken in Aarschot, een paar decennia geleden, met een man die had heel veel invloed in de stad. Maar hij had wel sympathie voor ons geloof, maar hij wilde zelf toch niet de Heer aannemen. En toch, die man die deed alles voor mij. Persberichten met allerlei dingen die we organiseerden. Bijbelse overdenkingen. Een interview. Ik kreeg een gospel muziekprogramma, want hij was voorzitter van de radio. Elke week van een uur, wat dan ook nog gedistribueerd werd over heel België. Ze vroegen me regelmatig mee te gaan en dan zong ik gospelliederen. En dan was de burgemeester dan ook vaak bij. En dan vroeg hij me ook nog bij de opening van de cinema of ik twee gospelliederen wilde zingen. Ja, daar zaten ook weer de burgemeester en de premier van de Vlaamse regering. Ja, dat waren toch geweldige kansen om het evangelie te brengen. En ja, het klikte nog heel goed met die man. En we zien in vers 14 tot 17 dat het resultaat verrassend was. Daniël en zijn 10 vrienden, pardon, zijn 4 vrienden, zagen er na 10 dagen beter uit dan alle anderen. Mooi is dat. Gods zegen gaat uit boven de heidense menukaart. En zo worden zij in een opleidingstijd 3 jaar vrijgesteld van dat afgodische voedsel. En de Heer geeft hen dan ook nog een geweldige verstandelijke ontwikkeling. En hier wordt ook weer duidelijk wat Spreuken hoofdstuk 1 zegt. Ontzag voor God is het begin van de kennis. Terwijl Daniël daarbovenop nog gaven ontving om uitleg te kunnen geven over dromen. En de Heer laat hem eigenlijk telkens door openbaringen de verborgen betekenis van dromen zien. En als Daniël dat niet van God had ontvangen, dan zouden zij in hoofdstuk 2 al gedood zijn. Gods zegen daalde ten volle neer op Daniël en zijn 3 vrienden. Want in deze jonge mannen werd de heerlijkheid van God gezien. Mag dat ook vandaag bij mij en bij u verder positief ontwikkelen? Bij de jonge mensen, bij de pasbekeerden en bij elke gelovige. En wat zien we in vers 18 tot 20? Na 3 jaar moesten Daniël, Hanania, Misael en Azaria examen afleggen. En in die termijn overtreffen zij 10 keer de intellectuele klasse van Babylon. En wie waren dat dan? Dat waren vooral de verschillende soorten van priesters, die de vertegenwoordigers waren van de wetenschap, zowel van de gewone wetenschap als ook van de occulte duistere wetenschap. Er waren ook bezweerders, tovenaars met waarzeggerij en ook met toverkunsten. Ik moest denken, hadden de wereldleiders van vandaag maar iets van Daniël en zijn 3 vrienden, dan zou het beleid ook 10 keer beter zijn. Dan zouden ook zij de beslissingen kunnen nemen met Gods wijsheid en niet door hoogmoed. In Vlaanderen hebben ze daar een woord voor. Iemand die hoogmoedig in hun ogen is, is een dikke nek. Dikke nekkerigheid eigenlijk. Stel dat iemand je in een belangrijke positie zou aanstellen als de belangrijkste adviseur. Wat zou dan je eerste advies zijn? Waarom legde Daniël er zich zo gemakkelijk bij neer om in Babel te blijven? Waarom vluchtte hij niet? Waarom protesteerde hij niet? Omdat hij wist, dit is Gods opdracht voor mij. Daniël is een geweldig voorbeeld van hoe iemand kan groeien in zijn geloof, ook in de meest gevaarlijke en ook ellendige omstandigheden. Hoe kwam hij daaraan in Babel? Gedegradeerd naar een slaaf, kwam hij natuurlijk tegen zijn zin in het begin in Babylon aan. Maar hij bleef volharden tijdens het bewind van verschillende vorsten en verschillende koninkrijken. Alles veranderde, maar Daniël overleefde, omdat hij leefde voor God. Zij durfden het aan om zich steeds vast te houden aan de juiste, moedige principes. En ze bleven gewoon de naam van God noemen. We zien dat ook bij Paulus in het Nieuwe Testament. Als hij aan het evangeliseren was, dan noemde hij altijd de naam van Jezus. Daniël heeft 75 jaar lang het woord van God gezaaid. Ik hoop dat wij dat ook blijven doen. Want in de wereld, lijkt me, zal het er niet beter op worden. Maar als je door dik en dun de Heer blijft vertrouwen, dan heb je toekomst. We mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Maranatha. Amen. Groetjes, ook van Petra. God zegen en hopelijk weer tot spoedig ziens.